Goedemorgen, gemeente. Ik wil met u de Bijbel openen bij Handelingen 5. Handelingen 5, vers 12 tot en met vers 42. En ik wil u vragen om tijdens de preek de Bijbel open op schoot te houden. Ik wil door de tekst heen lopen, sommige versen slaan we over. Dan is het ook goed om mee te lezen. Handelingen 5. Handelingen 5 vers 12. En daar schrijft Lucas het volgende. En er gebeurden door de handen van de apostelen veel tekenen en wonderen onder het volk. En ze waren alle eensgezind bijeen in de zuilengang van Salomo. En van de anderen durfde niemand zich daarbij hen aan te sluiten, maar het volk had grote achting voor hen. En er werden er steeds meer toegevoegd die in de Heere geloofden, menigten van zowel mannen als vrouwen, zodat zij de zieken naar buiten droegen op de straten en hen op bedden en lichtmatten legden, opdat, wanneer Petrus voorbij kwam, ook maar zijn schaduw op iemand van hen zou kunnen vallen. En ook de menigte uit de steden in de omgeving kwam gezamenlijk naar Jeruzalem. En men bracht zieken en hen die door onreine geesten gekweld werden, en zij werden allen genezen. Maar de hoge priester stond op en allen die bij hem waren, dit was de sekte van de Sadduceeën, en zij werden vervuld met afgunst. En zij sloegen hun handen aan de apostelen en zetten hen vast in de openbare gevangenis. Maar een engel van de Heere opende 's nachts de deuren van de gevangenis, bracht hen naar buiten en zei: ga in de tempel staan en spreek tot het volk al de woorden van dit leven. En toen zij dit gehoord hadden, gingen zij tegen de ochtend de tempel in en gaven onderwijs. En de hoge priester en zij die bij hem waren, kwamen samen, riepen de raad en al de oudsten van de Israëlieten bijeen en stuurden dienaars naar de gevangenis om hen te halen. Maar toen de dienaars daar kwamen, vonden zij hen niet in de gevangenis. Dus keerden zij terug en berichten: wij stelden wel vast dat de gevangenis met alle zorgvuldigheid afgesloten was en dat de bewakers buiten voor de deuren stonden. Maar toen wij die geopend hadden, troffen wij binnen niemand aan. En toen nu de hoge priester, de bevelhebber van de tempelwacht en de overpriesters deze woorden hoorden, vroegen zij zich met betrekking tot hen vertwijfeld af wat dit moest worden. En er kwam iemand die hun berichtte: zie, de mannen die u in de gevangenis gezet hebt staan in de tempel en onderwijzen het volk. Toen ging de bevelhebber er met de dienaars heen en bracht hen zonder geweld mee, want ze waren bevreesd voor het volk dat ze anders gestenigd zouden worden. En toen zij hen er gebracht hadden, leidden zij hen voor de raad. En de hoge priester vroeg hun: hebben wij u niet ten strengste bevolen dat u in deze naam niet zou onderwijzen? En zie, u hebt met deze leer van u Jeruzalem vervuld en u wilt het bloed van deze mens over ons brengen. Maar Petrus en de apostelen antwoordden en zeiden: men moet aan God meer gehoorzaam zijn dan aan mensen. De God van onze vaderen heeft Jezus opgewekt, die u omgebracht hebt door hem aan een kruishout te hangen. Deze Jezus heeft God door zijn rechterhand verhoogd tot een vorst en zaligmaker, om Israël bekering te geven en vergeving van zonden. En wij zijn zijn getuigen van deze dingen. En ook de Heilige Geest, die God gegeven heeft aan hen die hem gehoorzaam zijn. Toen zij dit hoorden, barsten zij van woede en maakten zij plannen om hen te doden. Maar er stond iemand op in de raad, een fariseer van wie de naam Gamaliel was, een leraar van de wet, die in hoge achting stond bij heel het volk. En hij gaf opdracht dat men de apostelen even buiten zou doen staan. En hij zei tegen hen: Israëlitische mannen, wees op uw hoede en bedenk wat u met deze mensen wilt gaan doen. Want voor deze dagen stond Teudas op, die zei dat hij wat was en hij had een aanhang van ongeveer 400 man. Maar hij is omgebracht en allen die naar hem luisterden zijn verstrooid en tot niets geworden. En na hem stond Judas de Galileër op in de dagen van de inschrijving en hij maakte veel volk afvallig dat hem volgde. En deze is ook omgekomen en allen die naar hem luisterden zijn uiteengedreven. En nu zeg ik u, houd u ver van deze mensen en laat hen gaan. Want als dit voornemen of dit werk van mensen afkomstig is, dan zal het afgebroken worden. Maar als het van God afkomstig is, kunt u dat niet afbreken, opdat u niet misschien ook tegen God blijkt te strijden. En zij lieten zich door hem overtuigen. En toen zij de apostelen bij zich geroepen hadden, geeselden zij hen en geboden hun dat zij niet zouden spreken in de naam van Jezus. En zij lieten hen gaan. Zij dan gingen weg uit de tegenwoordigheid van de raad en waren verblijd dat zij waardig geacht waren omwille van zijn naam smaadheid te lijden. En zij hielden niet op iedere dag in de tempel en bij de huizen onderwijs te geven en Jezus Christus te verkondigen. Tot zover de schriftlezing. Broeders en zusters, vrienden, jongens en meiden. Ik wil vanmorgen stilstaan bij het thema het werk van de geest in de gemeente. In het midden van de gemeente. Maar voordat ik daar met u verder dieper op inga, wil ik met u nog even kort terugblikken op datgene wat er is gepasseerd. En we hebben met Goede Vrijdag nagedacht dat de Heer Jezus moest lijden en dat hij moest sterven. En laat er geen onduidelijkheid over bestaan dat niemand zijn leven nam. De Romeinen namen zijn leven niet. De Joden namen zijn leven niet. Hij werd niet vermoord. Nee, hij gaf zijn leven. Voor u, voor jou en voor mij. Hij gaf zijn leven. Want de laatste woorden die hij uitsprak, die waren: het is volbracht. Het is volbracht. En zijn laatste daad nadat hij dit had uitgesproken, dat was: hij boog zijn hoofd. En hij gaf de geest. En de duivel die dacht dat hij gewonnen had. Maar niets is minder waar. Toen brak het Pasen aan. De dood kon hem niet vasthouden. We hebben een heiland die leeft. Halleluja. En na zijn opstanding is hij ook verschenen aan Maria Magdalena, aan Simon, aan Thomas en aan de 10 discipelen. En er zijn er velen die hebben gezien dat de Heer Jezus werkelijk is opgestaan uit de dood. Er zijn er velen die daar getuigen van zijn. Daarna hebben we met elkaar nagedacht over Hemelvaartsdag. Dat was inderdaad, zoals Corine net al zei, 10 dagen geleden. Ik mocht zelf die dag spreken in onze zustergemeente op Urk. En ik heb daar stilgestaan vanuit Handelingen 1. En met name vers 6. Waar de discipelen aan de Heer Jezus vragen: Heere, zult u in deze tijd voor Israël het koninkrijk weer herstellen? Het was een prangende vraag van de discipelen waarmee ze leefden. Want ze snakten naar verlossing. Ze hunkerden naar vrijheid. En ze wilden niet meer leven onder het juk van de Romeinen. En daarom hadden ze deze vraag gesteld aan Jezus. Ze hadden de komende koning verwacht. De Messias. Ze keken daarnaar uit. En ze hadden verwacht dat de Heer Jezus deze plaats voor hun, dat de Heer Jezus deze plaats zou innemen. Nou, ik ga daar nu niet te veel over zeggen. Maar we moeten Israël en de gemeente wel blijven onderscheiden van elkaar. We behoren niet te zeggen dat Israël de gemeente is geworden of andersom. Theoretisch gezien zouden we kunnen zeggen dat als de Joden de Heer Jezus hadden aanvaard die tijd, dat hij ook daadwerkelijk koning zou zijn geworden. En dat het 1000-jarig vrederijk zou zijn aangebroken. Maar dat is niet gebeurd. Johannes die schrijft ook in hoofdstuk 1 vers 11, hij kwam tot de zijnen, maar de zijnen hebben hem niet aangenomen. Het is nog niet gebeurd. Dat is nog toekomst. En dat vindt plaats na de opname van de gemeente en na de grote verdrukking. En dan lezen we ook in Openbaring hoofdstuk 19 vers 6. Dat Johannes die schrijft daar dat God de Almachtige is koning geworden. Nou, dat is profetie wat nog komen gaat, gemeente. Dat is nog niet gebeurd. Maar ik wil het toch even kort genoemd hebben. Maar God is God. En wij als mensen, we zijn mensen. We zijn niet als God. De Heere die heeft deze aarde waar wij op leven. Hij heeft deze aarde als een voetbank voor zijn voeten. En wie zijn wij om daar dan ook maar iets tegen in te brengen? Broeders en zusters, God die had een ander plan. Hij heeft de tijden en de gebeurtenissen in zijn hand. En daarom schrijft hij ook in, of dan zegt de Heere Jezus ook in vers 7 van hoofdstuk 1. Het komt u niet toe de tijden of gelegenheden te weten die de Vader in zijn eigen macht gesteld heeft. We zien uiteindelijk dat de Heer Jezus wordt opgenomen in heerlijkheid. En dat ze in Jeruzalem moeten blijven totdat de Heilige Geest wordt uitgestort. En dan wil ik met u lezen Handelingen 2, vers 1 tot 4. En toen de dag van het Pinksterfeest vervuld werd, waren zij alle eensgezind bijeen. En plotseling kwam er uit de hemel een geluid als van een geweldige windvlaag en dat vervulde heel het huis waar zij zaten. En aan hen werden tongen als van vuur gezien, die zich verdeelden en het zat op ieder van hen. En ze werden alle vervuld met de Heilige Geest en zij begonnen te spreken in andere talen zoals de Geest hun gaf uit te spreken. De Heilige Geest die wordt uitgestort. En dat is een dankbaar, maar ook een blijde gebeurtenis. En daarom mogen we ook deze feestdag met elkaar vieren. Want door Jezus heen gaan naar de Vader is de gemeente ontstaan. En is de Heer Jezus het hoofd van de gemeente geworden. En wij allemaal, zoals we hier zitten, als u gekocht en betaald bent door het bloed van de Heer Jezus, dan bent u ingedoopt in het lichaam van Christus. We zijn volgelingen van de Heer Jezus, doordat we geloven in het allesreinigende bloed. Maar ook omdat we hem willen volgen in ons dagelijks leven. Nou, tot zover even kort de inleiding. En ik wil vanmorgen met u nadenken over het werk van de Heilige Geest in de gemeente van toen. Handelingen 5, daar willen we vanmorgen bij stilstaan. Maar ook bij het werk van de gemeente vandaag de dag in onze gemeente. En ik wil met u beginnen in vers 12 van hoofdstuk 5. En leest u met me mee. En er gebeurde door de handen van de apostelen veel tekenen en wonderen onder het volk. En ze waren alle eensgezind bijeen in de zuilengang van Salomo. Vers 12b, zij waren allen eensgezind bijeen. Ofwel, we kunnen zeggen, ze waren één van hart. Ze waren één van ziel. En we zien dat tot en met hoofdstuk 5 in elk hoofdstuk voorbij komen. Dat zij eensgezind waren. God was in hun midden aan het werk. En we lezen ook in hoofdstuk 1, vers 14. Deze bleven alle eensgezind volharden in bidden en smeken. De Heilige Geest was uitgestort. De gemeente van de Heer Jezus die kreeg zo handen en voeten. En we zien, doordat de Geest aan het werk is, dat er mensen veranderen. En daarin hebben de apostelen een belangrijke roeping. Ze hebben daarin een belangrijke taak. Ze spreken vrijmoedig over de Heer. Maar misschien herinnert u nog, voordat de Heilige Geest werd uitgestort, dat we een andere kant kennen van de discipelen. Want in Johannes 20, vers 19 staat, toen het avond geworden was op die eerste dag van de week en de deuren van de plaats waar de discipelen bijeen waren uit vrees voor de Joden gesloten waren, kwam Jezus en hij stond in hun midden en zei tegen hen, vrede zij u. Nou, waar het mij nu hier even om gaat, dat is het volgende. Zij hielden de deuren gesloten uit vrees voor de Joden. Ze waren bang om opgepakt te worden en vastgezet te worden, omdat ze Jezus volgden. Dus voor de uitstorting van de Heilige Geest waren ze bij elkaar. En daar waren ze, ja, misschien waren ze met elf man, misschien waren er een paar meer. Maar daar waren ze in één kamer, de deur op slot. En ze waren bang voor het regime van de Joden. En hier in Handelingen 5, dan lezen we dat de apostelen ook bij elkaar waren. Alleen niet meer in een opgesloten kamer. Maar ze zijn, als het ware, in het hart van Jeruzalem bij elkaar, in de tempel, in de zuilengang van Salomo. En uit meerdere geschriften dan blijkt ook dat ze daar niet alleen waren, er waren niet alleen de apostelen, maar heel de gemeente die kwam daar samen. En hier zien we dan ook dat ze geen vrees meer hebben voor de Joden. En dat, terwijl hen net met ernstige dreigement is verteld dat ze niet meer mogen spreken in die naam van Jezus. Nu moet u weten dat de Romeinen het voor het zeggen hadden in de tijd waarin de gemeente ontstond en waarin de Heilige Geest werd uitgestort. En de Romeinse overheid die blijft neutraal in de Joodse conflicten, althans wat we hier lezen. En nu was er in die tijd een soort van college wat bestond uit leraars van de wet. Nou, denk daarbij aan fariseeën, aan sadduceeën. En in één woord samengevat, dan noemen we dat het Sanhedrin. Nou, zij waren religieus en zij hadden hun eigen wetgeving en zij zagen daar nauwlettend op toe. En nu staan die apostelen, nota bene in hun eigen tempel, deze valse leer over Jezus te verkondigen. Waarvan ze een paar weken ervoor nog hadden geroepen en het volk hadden opgehitst en aangespoord, kruisigt hem. kruisigt hem, weg met hem. Nou, met deze tegenmacht hadden de apostelen te maken en de gemeente van de Heer Jezus. En in vers 13 lezen we ook, en van de anderen durfde niemand zich daarbij hen aan te sluiten. En hiermee wordt bedoeld dat van de Sadduceeën en van de Farizeeën zich niemand bij de apostelen zich aandurfde te sluiten. Ofwel, er ging een getuigenis vanuit. Het was merkbaar dat de geest van God aan het werk was en dat hij de gemeente vulde. Het was merkbaar dat de kracht van God in hen werd uitgestort. En dan zegt vers 13b, en het volk had grote achting voor hen. Ze zagen de geest van God werken. We hebben nu niet het begin van hoofdstuk 5 gelezen, maar daar lezen we over Ananias en Safira. En dat verhaal is waarschijnlijk wel bekend bij u. En er is al veel over nagedacht, er is al veel over bepreekt. Maar u kent de afloop. Ze vielen dood neer aan de voeten van Petrus. En dan staat er in vers 11, en er kwam grote vrees over heel de gemeente en over allen die dit hoorden. Daarom had het volk achting voor de apostelen, omdat het te merken en omdat het te zien was. De Heilige Geest die werd verzocht, ze hadden tegen hem gelogen. En de Heilige Geest die bestrafte het meteen. Ik heb zelf, toen ik net tot geloof kwam, wel eens de gedachte gehad, ik wilde dat ik in die tijd leefde. Want ja, als je dit zo leest, het is toch geweldig dat de Heere werkt, dat de Geest wordt uitgestort. Ze waren eensgezind bijeen. Alles wat van ons was, dat was van elkaar. Heerlijk. En toen zei een oudere broeder tegen mij, maar zou je dan nu nog wel geleefd hebben? Toen dacht ik daar even over na. Toen zei hij, ben je bereid te accepteren dat de gemeente misschien wel half leeg is? Omdat ze gelogen hebben tegen de Heilige Geest. Wie ik? Vraag je misschien af. Ik sterven? Ananias en Safira die waren gewoon dom. Nee, het komt er hierop aan. Ben jij een huigelaar? Ben je een leugenaar? Ben ik dat? Doe ik mij anders voor in de gemeente? Wil ik me beter over laten komen om door jullie goedkeuring te ontvangen. Dit is radicaal, broeders en zusters. Daarom zie je dat er duidelijk onderscheid is gekomen. Dat er achting is gekomen voor de apostelen en dat er vrees is voor God. Vers 14. En er werden er steeds meer toegevoegd die in de Heere geloofden. Menigten van zowel mannen als vrouwen. Er werden er steeds meer toegevoegd. Blaad nog even met me mee naar Handelingen 1 vers 15. En er staat, en in die dagen stond Petrus op te midden van de discipelen. Er was namelijk een menigte bijeen van ongeveer 120 personen. En dan gaan we naar hoofdstuk 2 vers 47b. En de Heere voegde dagelijks mensen die zalig werden aan de gemeente toe. Hoofdstuk 4 vers 4. En vele van hen die het woord gehoord hadden geloofden. En het aantal mannen werd ongeveer 5000. We hebben het alleen nog maar over de mannen. En dan hier in hoofdstuk 5 vers 14. Er werden steeds meer toegevoegd. Menigten van mannen en vrouwen. Nou, als we dit in een grafiek zouden zetten, dan zou de lijn recht omhoog staan, denk ik. Geweldig. Wat een werk van de Geest was het toen. Menigten van mannen en vrouwen die gingen geloven. Dat is het krachtige werk van de Geest, gemeente. En daar kan gewoon geen menselijke instantie tegenop. En daarom wil ik vanmorgen benadrukken dat God de gemeente bouwt. De Geest bouwt de gemeente. En niet wij als mensen. Wij als mensen, we kunnen van alles bedenken. Maar de Heere nam het initiatief om de Heilige Geest uit te storten. En om zo zijn weg te gaan met de gemeente. Er was achting voor het volk, van het volk, voor de discipelen, voor de apostelen. Er was vrees voor de Heer. Er was achting voor de apostelen als leiders van de gemeente. Mogen de leiders van deze gemeente dan ook uw achting ontvangen? Paulus die spreekt over dubbele achting, over dubbele eer. Vooral voor hen die arbeiden in de woord en in de leer. En toen ik nog als oudste deze gemeente diende, dan hebben we voor elke vergadering, voor elke dienst of elke ontmoeting die we hadden, hebben we gebeden of dat de Heere de gemeente wilde bouwen. En we hebben met elkaar gebeden, maar ook beleden. Dat als het niet het werk van de Heer is, dat het te vergeefs is. Dan heeft het geen waarde. Dan is het waardeloos. We kunnen niet zonder de leiding van de Heilige Geest. En ik hoop dat de broeders dat nog steeds doen. En dat geloof ik ook. En wat Ezinga ook afgelopen zondag zei, voordat hij de preek begon, dat raakte me. En nog steeds, misschien nu ook wel. En wat hij zei, dat is zo waar. Het is de Geest van God die mensen verandert. En weet je, als verkondiger van het woord, dan maak je dat klein. Wie dat dan ook is. Hij brengt het woord, het gesproken woord. Ik kan het niet anders brengen tot aan jouw oor. En de Heilige Geest, die doet de rest. Het is de Geest die jou aanraakt en die jou verandert. Het is geen emotie die jou aanraakt of die jou laat groeien. Nee, het is de Geest van God die de gemeente laat groeien. Het is geen propaganda, geen dogma's of een credo of een belijdenisgeschrift die de gemeente laat groeien. Nee, het onfeilbare woord van God. Ik zag dat we er net ook van gaan zingen, dat we er straks van gaan zingen. Psalm 56, berijmd. Ik roem in God. Ik prijs het onfeilbare woord, want ik heb het zelf uit zijn mond gehoord. En zo werden er menigten van mensen aan de gemeente toegevoegd. En de apostelen genazen er velen, vers 15 en vers 16. En het getuigenis ging uit zoals Jezus hen had opgedragen, om eerst zijn naam te verkondigen in Jeruzalem, daarna in de streken van Samaria en Judea. En in vers 15 en vers 16 wordt er ook gesproken over genezing. Nou, dat gebeurde door de apostelen. Maar vanwege de tijd ga ik daar nu niet dieper op in. Ik ga daar nu niks over zeggen. Maar het getuigenis ging uit. Maar daar dachten de Sadduceeën en de Farizeeën kennelijk anders over. Ze hadden wel door dat hun macht kleiner werd. En ze waren bang dat ze op den duur het niet meer voor het zeggen hadden. En dan staat er in vers 17b letterlijk, en zij werden vervuld met afgunst. Het lijkt wel tot een kookpunt gekomen te zijn, zou je kunnen zeggen. In hoofdstuk 4, vers 1, dan lezen we ook dat de Sadduceeën geërgerd op hen afkwamen. En u kent vast het verhaal wel, dat als Johannes aan het dopen is, dan komen de Farizeeën en de Sadduceeën ook op hem af. Nou, de Sadduceeën die geloofden niet dat Jezus werkelijk was opgestaan uit de dood. En nu er mensen zijn die deze leer wel verkondigen en die hun leer tegenspreken, dan zet dat hun aan tot verkeerde motieven. En dat te meer omdat het loofhuttenfeest eraan zat te komen. En er heel veel mensen vanuit de omstreken naar Jeruzalem kwamen en die zo in aanraking zouden komen met deze leer. En dat wilden ze voor zijn. Ze zetten de apostelen vast. En vervolgens komt 's nachts een engel van de Heer en die opent de deur en die vertelt hen dat ze in de tempel moeten gaan staan en dat ze het woord van het leven moeten gaan verkondigen. En wat ik hier werkelijk niet snap, dat als er zoiets wonderlijks gebeurt, iets bovennatuurlijks eigenlijk, dan gaan je ogen toch open. Want als ze de apostelen willen gaan halen uit de gevangenis, dan zijn ze er niet. Maar ze staan weer met blijmoedigheid en met vrijmoedigheid het woord van de levende God te verkondigen. Nou, ergens vind ik dit ook nog wel humor. Maar je ogen gaan toch open als er zoiets wonderlijks gebeurt. In vers 24 staat er wel dat ze vertwijfeld waren. Ze waren vertwijfeld. Even een moment van, hé, wat gebeurt hier? Maar hun hart is vol met afgunst. En het vult zich met woede. Het liefst willen ze hen de mond snoeren. Het liefst willen ze hen doden. Nou, ze worden weer gevraagd om mee te komen. Ze worden weer voor de raad geleid. En dat hun hart vervuld is met afgunst, dat lezen we in vers 28. Hebben wij u niet ten strengste bevolen dat u in deze naam niet zou onderwijzen? En zie, u hebt met deze leer van u Jeruzalem vervuld en u wilt het bloed van deze mens over ons brengen. Valt het u op dat ze in deze, dat er in dit vers niet gesproken wordt over de naam van Jezus? Ze weigeren om zijn naam uit te spreken. Ze hebben het over zijn naam, over deze mens. Ze willen het niet uitspreken. Ze zeggen hier als het ware, deze Jezus die wij hebben veroordeeld als een godslasteraar, door dat vonnis hebben wij onschuldig bloed over ons vergoten. En nu moeten wij het oordeel van God ontvangen. Maar dan neemt Petrus het woord. Je moet maar durven trouwens. als je daar met een paar man staat en er is een boze menigte, een boze raad die jou aankijkt en er zijn dreigementen, dreigende blikken. Ze krijgen straf, misschien zelfs wel de dood. Maar ze vrezen niet. Ze vragen niet om strafverlichting of wat dan ook. Maar onverschrokken, met veel vrijmoedigheid, geven ze getuigenis van die Jezus. En ze zeggen, zo overtuigd, in vers 29 tegen de raad, men moet aan God meer gehoorzaam zijn dan aan mensen. Vers 30, de God van onze vaderen heeft Jezus opgewekt die u omgebracht hebt door hem aan een kruishout te hangen. Deze Jezus heeft God door zijn rechterhand verhoogd tot een vorst en zaligmaker om Israël bekering te geven en vergeving van zonden. En wij zijn zijn getuigen van deze dingen. En ook de Heilige Geest die God gegeven heeft aan hen die hem gehoorzaam zijn. Wat een kort, maar wat een krachtig getuigenis, broeders en zusters. Ik moet denken aan wat Jezus de discipelen leerde. Hij zei tegen hen, wees niet bezorgd wat u zult zeggen. Of wat u ter verdediging moet zeggen of spreken. Als u zich moet verantwoorden voor de raad of voor een wereldse rechter. Want de Heilige Geest zal u op dat in dat uur onderwijzen. Hier werd het onderwijs van Jezus praktijk. Zouden wij ook zo'n geloof en zo'n moed hebben, broeders en zusters, als wij ons in zulke omstandigheden verkeren? Ik heb het me echt afgevraagd afgelopen week. Er komt wel eens een moment voor dat ik tegenover een klant mag getuigen. Maar in zo'n situatie dat de dood eigenlijk meer nabij staat dan dat je nog levend een gebouw uitwandelt. En dan nog met zoveel getuigenis en met blijmoedigheid getuigenis geven van de hoop die in je is. Zouden wij zoveel geloof en moed hebben in zo'n situatie? Misschien brengt dit ons wel op de knieën. En als ik dit getuigenis van de apostelen hoor, dan word ik eigenlijk heilig jaloers. Omdat zij zonder schroom Jezus en die gekruisigd is verkondigen. Hoe vaak zouden wij onze mond open doen, moeten doen? Terwijl we juist onze mond houden. Laten we bidden tot de Heer om meer geloof, om vrijmoedigheid. Laten we bidden om gepaste vrijmoedigheid, om voor zijn naam uit te komen. Laten we dan ook bidden om kracht, om altijd trouw te zijn, maar ook het besef te ontvangen, om God meer gehoorzaam te zijn dan mensen. En nadat Petrus en de apostelen zo getuigd hebben van hun Heer en van hun heiland, dan heeft het gesproken woord ook zo zijn uitwerking. Vers 33. En toen zij dit hoorden, barsten zij van woede en maakten zij plan om hen te doden. Het gesproken woord heeft altijd uitwerking. Of je verhardt je tegen het woord, of je bekeert je en je neemt het aan. In dit geval heeft het eerste wat ik net zei, de uitwerking. Ze barsten van woede en ze maakten plan om hen te doden. Ze ontsteken in woede. Hun hart is zo nijdig, vervuld met afgunst. Omdat Petrus hun eigenlijk in dit korte maar krachtige getuigenis zo fijntjes de waarheid heeft verteld. De vinger die wordt eigenlijk als het ware op de zere plek gelegd. Net als dat een boomstam dwars door midden wordt gekliefd. Zo wordt hun leven openbaar, omdat ze de Heilige Geest niet hebben. En omdat ze ongehoorzaam zijn aan de Heilige Geest. En in het bijzijn van de apostelen, ja, dan overleggen ze hoe ze hen kunnen doden. De apostelen die staan daar. Hun laatste uur die heeft geslagen. Hun leven hangt aan een zijden draad en ze hebben de dood voor ogen. En het uur, het moment is misschien wel gekomen dat ze met hun dood God mogen verheerlijken. Maar, vers 34, net als in vers 19, waarbij we lezen, maar een engel van de Heer opende 's nachts de deuren van de gevangenis. Zo lezen we ook in vers 34, mag ik het zo zeggen, een goddelijk maar. Een farizeeër genaamd Gamaliel, die staat op. En hij is zuster gemoederen. Hij heeft zoiets, het kan toch niet zo gebeuren. Het lijkt wel alsof zijn geweten gaat spreken. Het is niet zeker of dit de Gamaliel is die ook Paulus heeft onderwezen. Maar dat doet er voor nu ook verder niet toe. Maar deze Gamaliel, hij, Hij was een leraar van de wet en hij had achting bij het volk, wat ook staat in vers 34. En hij geeft even de opdracht om de apostelen buiten te laten staan. En dan zegt hij in vers 35, Israëlitische mannen, wees op uw hoede en bedenk wat u met deze mannen wilt gaan doen. Want voor deze dagen stond, ik weet niet of je nou Theudas zegt of Teudas, Wim? Zeg je nou Theudas of Teudas?
Teudas.
Teudas. Oké. Vers 36, want voor deze dagen stond Teudas op, die zei dat hij wat was en hij had een aanhang van ongeveer 400 man, maar hij is omgebracht en alle die naar hem luisterden zijn verstrooid en tot niets geworden. Vers 37, en na hem stond Judas de Galileër op in de dagen van de inschrijving en hij maakte veel volk afvallig dat hem volgde. En deze is ook omgekomen en allen die naar hem luisterden zijn uiteengedreven. Nou, u moet in gedachten houden dat de apostelen echt in staat waren om u moet in gedachten houden dat de raad in staat was om de apostelen te doden. Maar deze man die krijgt het verstand om dit tegen te spreken en hij gebruikt daarvoor twee voorbeelden. Teudas en Judas de Galilea. Om aan te duiden dat deze mannen veel mensen met een ideologie meenamen. En ze werden omgebracht en hun aanhangers die werden verstrooid. Nou, er zijn veel voorbeelden te noemen, ook de afgelopen decennia, dat er personen zijn met veel charisma. En die zich uitmaken voor een belangrijke profeet, of die zich zelfs uitmaken als de Heer Jezus. Nou, broeders en zusters, dit zijn dwaalleren, dit zijn dwaalleraars. En uiteindelijk zie je bij hen, bij deze valse profeten, dat het mensen zijn, dat er veel mensen zijn die hen volgen, maar achteraf dan klapt het, omdat blijkt dat het een sekte is geworden, of het klapt omdat deze persoon zich ingelaten hebben met zonde, of dat geld of roem de boventoon blijkt te krijgen. En in Nederland hebben we ook van deze groeperingen, nou ik ga hun namen nu niet noemen, maar ik heb me de laatste tijd eens even in verdiept, en als je YouTube gewoon maar wat intikt, dan kom je zoveel tegen, zoveel gebeurt er in de naam van Jezus, wat geen recht heeft om daarvan uit te spreken. Nou, ik ga hun namen nu niet noemen, maar ik wil wel dit zeggen. Daar waar er één persoon de leiding heeft in de gemeente, ja, dan spreken we eigenlijk niet meer van een gezonde gemeente. Een gemeente die bestaat uit ouderlingen, de ondersteuning diakenen, geleid door de Heilige Geest. Daar waar er eensgezind wordt samengekomen, daar wordt de zegen gegeven. Net als hier in het begin van hoofdstuk 5. En nu wil ik met u lezen vers 38. En vers 39. En ik wil daar vanmorgen iets langer bij stilstaan. En vers 38. En nu zeg ik u, houd u ver van deze mensen en laat hen gaan. Want als dit voornemen of dit werk van mensen afkomstig is, dan zal het afgebroken worden. Maar als het van God afkomstig is, kunt u dat niet afbreken, opdat u niet misschien ook tegen God blijkt te strijden. Deze paar woorden, gesproken door iemand die God niet kent, die zijn zo vol waarheid en daarom wil ik daar ook meer over zeggen. Vers 38b, als dit voornemen van mensen afkomstig is, dan zal het afgebroken worden. Gamaliel die zegt het hier niet voor niets. Ze zien hier het werk van de geest, dat hebben ze heus wel door en Gamaliel die heeft dat ook door. Maar vanwege het Sanhedrin durft hij niet om een keus voor God te maken. Als dit voornemen van mensen is, broeders en zusters, en ik moet denken aan de eerste momenten dat we hier als Reformatorische Baptistengemeente bij elkaar waren. Veel mensen sloten zich aan. We zagen veel mensen tot geloof komen in de Heer Jezus. Bij veel mensen kwam ook het besef van de doop. We hebben ook veel doopdiensten gehad en ik geloof dat de Heer daar krachtig heeft gesproken. In die tijd werden we ook benaderd door een krant. En er werd eigenlijk, mag ik misschien wel zeggen, met afgunst geschreven over de reformatorische baptisten. En het werd pagina rood in de krant gezet. Over de kinderdoop, dat werd verdedigd door geleerde mensen. En er wordt nog steeds naar ons gekeken. Vers 38, als dit voornemen van mensen is, kan het afgebroken worden. Vers 39, als dit van God afkomstig is, u kunt het niet afbreken, want u strijdt tegen God. Broeders en zusters, Hoe kijkt u naar uw gemeente? Hoe kijkt u naar onze gemeente? Heeft u nog geloof voor de gemeente? Ik krijg soms het idee dat we een beetje ingezakt zijn. En daarom kijk ik nu ook niemand aan. Want ik spreek ook voor mezelf. We kunnen zeggen dat de Joden religieus waren. En dat ze zich hielden aan hun ge- en verboden. Maar hoe is ons leven? Zijn er wetten, zijn er regels, zijn er tradities in ons leven geslopen? Leeft Pinksteren nog voor ons, broeders en zusters? Als elke zondag de rit naar de kerk hetzelfde is. En dat bedoel ik niet over de weg, maar geestelijk. Als het een traditie is geworden, in plaats van een levende realiteit en een doorleefde werkelijkheid. Dan is het tijd om tot inkeer te komen. Als u bent ingedommeld, dan is het tijd om weer verfrist te worden. Als het vuur van de Heilige Geest niet meer brandt in uw hart, dan is het tijd om af te vragen hoe dat komt. En daarom geloof ik dat elke generatie, zoals we hier zitten, we zitten met verschillende generaties, elke generatie heeft nodig een reformatie, een vernieuwing. Telkens moeten we er weer bij bepaald worden. Dat ons de ogen geopend worden door de Geest en door het Woord. En ik hoop dat u gaat zien dat het werk van de Heilige Geest, het werk van God in deze gemeente, daadwerkelijk het werk van God is. Ja, maar vraagt u zich misschien af, ik zie er zo weinig van. Nou, hoe komt dat dan, gemeente? Hebben we onze ogen nog wel open? Staan we nog open voor de leiding van de Heilige Geest? Hoe weten we nu de wil van God voor de gemeente? Hoe zit het met de huisvesting, om maar even één puntje te noemen? Misschien in uw persoonlijk leven, misschien vraagt u zich af, wat moet ik gaan doen? Wat heeft de Heer met mij voor? Op welke manier mag ik hem dienen? Nou, ik weet het niet. Ik heb daar geen pasklaar antwoord op, voor uw leven. Ik weet niet het plan van God in jouw leven. Maar nu heeft God zijn zoon, hij heeft besloten om zijn zoon thuis te halen. Zodat de Heilige Geest het werk kan doen in de gemeente. En dat is iets waar u van doordrongen moet zijn. Zijn geest woont in ons midden. Heeft u het besef dat zijn geest woont in uw hart? Heere, geef ons het besef vanmorgen. En als we gaan beseffen dat God zelf in ons midden woont, dan weten we ook dat hij tot ons spreekt. Ja, men vraagt zich af, ik ervaar de Heilige Geest niet in mijn leven, ik ervaar de Heilige Geest niet in de gemeente. Nou, weet dit, de Heilige Geest is gegeven. Hij is uitgestort. Niet een beetje, maar geheel. En hij heeft ons zo'n krachtig middel gegeven. En dat is het gebed, broeders en zusters. Als we verzaken te bidden, als we verzaken dit woord tot ons te nemen, dan vind ik het niet gek. Dat we geen licht krijgen over bepaalde zaken, dan vind ik het niet vreemd. Als u de leiding van de Heilige Geest niet ervaart in uw hart en in uw leven. Daarom staat er ook zoveel over het gebed in het Nieuwe Testament. Zo kunnen wij communiceren met hem. De vraag die Nick Boede laatst stelde in zijn preek, die staat me nog steeds bij. En ik hoop u ook. En hij zei daar, gelooft u nog in de kracht van het gebed? Volgens mij zei hij dat. Of gelooft u nog in gebed? Hoe is je gebedsleven? Bid je voor de gemeente? Bidden we voor de geestelijke leiders van de gemeente, omdat zij de juiste beslissingen mogen maken? Als er iets gebeurt in de gemeente, wat je niet aanstaat, ga je dan gelijk weg of ga je tennis lopen schoppen? Of heb je de geestelijke verantwoordelijkheid om dit eerst in gebed te leggen? We hebben hier een verantwoording in. Als u niet de leiding van de Heilige Geest ervaart in uw leven, dan wil ik je oproepen om daar werk van te maken. Misschien houden bepaalde zonden je vast die je eerst op moet ruimen. Dat kan porno zijn, geld, roem of eigen ik of wat dan ook. Breek daarmee in de naam van Jezus, want de Heilige Geest is een gevoelig persoon. We kunnen de Heilige Geest bedroeven. Als we ons leven blijven leven en niet van dag tot dag vernieuwd worden. Dat geldt persoonlijk, dat geldt voor mij, dat geldt voor u, als u Jezus toebehoort. Maar dat geldt ook voor ons als collectief, als gemeente. En u kent vast het verhaal van die gemeente uit Engeland in de 19e eeuw. En de kerk die zat vol. Maar de voorganger, hij kreeg er geen beweging in. Er was geen geestelijk leven. We zouden kunnen zeggen dat de gemeente was doodgebloed. De broeders en zussen waren geestelijk dood. En hij besloot de gemeente op te heffen. En hij zei, het is vandaag de laatste dienst. En de gemeente is gestorven. En hij had een doodskist in de gemeente gezet. En hij zei, iedereen mag langslopen om afscheid te nemen. En heel de gemeente liep langs. En terwijl ze zo langs de kist liepen en ze keken erin wie daar lag, dan zagen ze zichzelf omdat er een spiegel in de kist lag. En de voorganger die sloot de deur toen iedereen langs de kist was gelopen en hij ging naar huis. Maar het was niet te vergeefs. Een paar uur later kwamen de gemeenteleden naar hem toe. En ze beseften dat dit geen werk van mensen was. En ze vroegen, dominee, mogen de deuren van de kerk weer open? Zullen we weer diensten houden? En de dominee die ging preken. En er is daar een geweldig godswerk begonnen. En van daaruit is er ook een enorme opwekking ontstaan. En het is een getuigenis geworden voor de hele omgeving. Broeders en zusters. Ik heb geloof voor deze gemeente. Ik heb geloof voor de God van deze gemeente. Ik heb geloof in de God van Pinksteren, in de geest van Pinksteren. Het werk wat de Heere begonnen is, dat kunnen wij niet afbreken. En ik geloof dat Hij, het goede werk wat Hij in deze gemeente begonnen is, dat Hij dat ook zal afmaken op de dag van de Heere Jezus. Gamaliel, hij was een leraar van de wet. Hij heeft recht gesproken, zouden we zeggen. Het werk van de eerste gemeente, dat was het werk van God. Dat is niet af te breken. God bouwt zijn gemeente door de beproeving en door het lijden heen. Ja, zegt u misschien, maar de eerste gemeente die bestaat niet meer. Nou, ik herinner u de woorden van Jezus uit Handelingen 1 vers 8. Waarin hij zegt, u zult mijn getuige zijn, zowel in Jeruzalem als in heel Judea en Samaria. Nou, dat is gebeurd. En tot aan het uiterste van de aarde. Dan moet ik ook denken aan de grote zendingsopdracht uit Matteüs 28. Ga dan heen, maak alle volken tot mijn discipelen. En doop het in de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Ik weet niet hoe uw beeld is van de Heilige Geest in uw leven. Misschien heeft u er een bepaalde gedachte bij. Maar de Heere die geeft ons telkens verdieping in Hem. Ook in het beeld wat we hebben over Hem. Misschien, als ik het even uit mag beelden, misschien denk je nu dit vierkant van de Heere, van de Heilige Geest. Of over het werk van God de Vader of van de Heere Jezus. Hij geeft verdieping telkens weer. We groeien in ons beeld van God zodra we ons meer gaan verdiepen in Hem. En dan gaan we ook groter denken van de Heere. Dan gaan we steeds meer zien, ook vanuit de schrift. En misschien ga je dan wel zo denken van de Heere en dieper. Er komt een dieper inzicht. De Heilige Geest die werkt in structuren voor de gemeente. Dat kunnen we ook vinden in de Bijbel. Hij weet wat goed is voor de gemeente. Maar de Geest van God wordt vergeleken met een wind. Hij gaat waarheen hij wil. We weten niet zijn weg. Daarom is het aftasten, soms een stap durven zetten, misschien een stap terugzetten. De wil van God leren verstaan. Tegenwoordig met Google op onze telefoon, je hoeft maar wat te willen weten en je zoekt het zo op en je hebt het zo gevonden. Maar zo werkt de Geest niet. Soms wel, maar over het algemeen niet. Daarom is het aftasten. De Heilige Geest wil erom gebeden zijn. Paulus die spreekt ook over een mysterie. David spreekt over het vinden van Gods verborgen omgang. Heb daarom ook veel omgang met de Heere. Het is goed om ons te verdiepen in de Bijbel. En daarom ben ik blij met het feit dat het Pinkster is. De uitstorting van de Heilige Geest. Dat maakt ons als het goed is blij. Dat geeft ons als het goed is ook vreugde in ons hart en in ons leven. De apostelen die kregen na de geesteling weer de vrijheid terug. Er werd hun verteld dat ze niet mochten spreken in die ene naam van Jezus. Maar ze waren verblijd dat ze waardig geacht waren om voor zijn naam smaadheid te dragen. En ze verkondigden iedere dag Jezus Christus. Broeders en zusters, wat maakt u blij? Wat geeft u vreugde in het geloof? is dat een jaarlijkse conferentie waar we naartoe gaan en wat onze geestelijke boost geeft. En begrijp me goed, een conferentie is niet verkeerd, maar we zijn daar niet om geestelijk op te laden. Onze vreugde vinden we in hem, dagelijks en in de gemeente. De Heilige Geest, die laat ons zien wie Jezus is. Hij brengt de woorden van Jezus in ons hart in herinnering. Hij getuigt van Jezus. Hij leidt je naar de volle waarheid in Jezus. En Johannes die schrijft in hoofdstuk 16, vers 14, dat die geest Jezus zal verheerlijken in ons. En je ziet dit bij de apostelen in vervulling gaan. Het gaat om Jezus, broeders en zusters. De apostelen, ze waren verblijd. Niet omdat ze blij, omdat ze weer vrij waren. Nee, ze waren verblijd vanwege de naam van Jezus. En dat zie je eigenlijk als een rode draad door de handelingenbrief heen lopen. Het gaat als een rode draad er doorheen. Dat er in zijn naam bekering en vergeving van zonden gepredikt moet worden. En als jij hier vanmorgen zit, en je kent de Heer Jezus nog niet, dan wil ik je oproepen om tot hem te komen. Waarom vraag je je af? Nou, omdat hij de enige is die jou kan verlossen van je zonden. Lees vers 30 tot en met vers 32 nog een keer door. En dan zie je daar de Christus van de schriften. Hij heeft zijn bloed gestort op de heuvel Golgotha. Kom dan tot hem. Broeders en zusters, het was misschien wel een aansporende preek vanmorgen. Misschien had u heel wat anders verwacht. Ik heb er goed aan gedacht om hierover te spreken. Maar naast deze aansporingen wil ik u ook echt bemoedigen. De Heilige Geest is gekomen als trooster. En als u in een moeilijke situatie zit of u heeft noden of zorgen in uw leven, dan wil ik u het volgende meegeven. En laat dit ook ons bemoedigen. Hij heeft ons niet als wezen achtergelaten. Toen hij opvoerde ten hemel, hij spreidde zijn handen uit. En hij zei tegen de discipelen, ik ben met u tot aan de voleinding van de wereld. Pinksterfeest is het vandaag. De geboorte van de gemeente. En ik hoop dat dat uw hart verblijdt. Omdat u mag weten dat u bent gekocht en betaald door het bloed van de Heer Jezus. Maar dat u ook bent ingedoopt in het lichaam van Christus. U maakt deel uit van het wereldwijde lichaam van de Heer Jezus waarvan hij zelf het hoofd is. Houd voortdurend in gedachten en besef dat de geest van God in u woont. En houd het dan ook niet voor jezelf, maar getuig daarvan naar de mensen om je heen. Amen.